Goedemorgen gemeente, de kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van Zetten voorgaat. De schriftlezing zal zijn uit Matthäus 7 en Jacobus 1. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Rozenboom uit Kesteren voor te gaan. De kerkdiensten voor zondag 23 augustus. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. De voorbeden, de heer A.J. Verwijs, Peperstraat 66. En mevrouw J. Satter, J. van Hemert Satter, Hoenderveld 39, zijn weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Mededelingen. De afsluiting van de vakantiebijbelweek. Deze week wordt de vakantiebijbelweek gehouden. Daarom zal er volgende week zondagmorgen de afsluiting van de vakantiebijbelweek zijn hier in de kerk. Kom samen met je ouders, vrienden of vriendinnen naar de kerk. Er zijn vandaag twee collecten. De eerste collecte is bestemd voor noodhulp aan de inwoners van Beirut. En de tweede is voor de kerk. De collecten vinden plaats bij de uitgang. Volgende week zondag is de eerste collecte bestemd voor de onkosten van de vakantiebijbelweek. De voorzang is Psalm 100 vers 1. Juich aarde, juicht alom den Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer. De psalmen worden in deze dienst ingetogen gezongen. De kerkenraden wensen u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, fijn elkaar weer te zien en te ontmoeten na de vakantieperiode. Ook degenen die vanuit huis met ons verbonden zijn. Jongens en meisjes, heb je me gehoord? Zeg je vader dat wel eens tegen jou? Heb je me gehoord? Ja. Maar eigenlijk bedoelt papa iets anders. Hij bedoelt, je doet toch wel wat ik zeg? Als je op het strand bent, niet te ver de zee in, hè, want dat is gevaarlijk. En dan ben jij druk met je kleren uitgooien en dan zegt papa, stop! Heb je me gehoord? Je doet toch wel wat ik zeg? Ja, dat is heel lief van papa. Want papa wil niet dat je verdrinkt. Papa houdt van je en die wil jou heel dicht bij zich hebben. Daarom vraagt hij dat. En nou zegt tegen God vanmorgen, heb je me gehoord? Want hij wil jou graag heel dicht bij zich hebben. Dat je heel dicht bij hem leeft. En dus ook heel goed naar hem luistert. Nou, over dat dicht bij de Heere God leven, daar gaat eerst onze eerste psalm over. Psalm 15, vers 1. Dat is eigenlijk nog maar de vraag. Daar begint de vraag en straks na de wet zingen we het antwoord daarop. Het begint met de vraag, wie mag er nou dicht bij God zijn? Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Dat is de tabernakel. En dat betekent dat je heel dicht bij de Heere God mag zijn. Wie mag nou dicht bij God zijn? Die vraag gaan we zingen. En dan straks na de wet zingen we het antwoord, een stukje van het antwoord, in Psalm 15, vers 2 en vers 3. Dus we zingen nu Psalm 15, vers 1, wie zal verkeren grote God in uw tent? En straks na de wet zingen we vers 2 en vers 3. Gemeente, het gaat straks over de spiegel. En wij stellen ons nu voor de spiegel van de heilige wet van God. Toen sprak God en hij spreekt ook vanmorgen al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. houdt u dat vast straks voor de preek. Uitgeleid onder het slavenjuk vandaan en geleid onder de goede geboden, het zachte juk van God. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus die deze wet volkomen heeft gehouden, die de straf op de overtreding ervan heeft gedragen en de vloek heeft weggenomen, vraagt van u, van jou en van mij, u zult de Heer uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. grote God. Vader van ons Heer Jezus Christus. Dank u wel dat we hier mogen zijn, verbonden met dit kerkgebouw, de plaats waar u woont, uw huis. En dat we het vanmorgen, Heere, dat bidden we van u mogen ervaren, ook dicht bij uw vaderhart. Hier in uw huis waar de rust wordt geschonken. Waar de Heer Jezus ons wordt verkondigd. Die het zei. Mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Hier in uw huis waar we genade ontvangen. De zaligheid buiten onszelf. In uw lieve Zoon. Dank dat we hier mogen zijn. En tegelijkertijd, Heere, weten we dat we vanuit die rust opgeroepen worden om niet lauw te zijn, maar vurig van hart. Worden we vanuit die rust, vanuit het volbrachte werk van onze Heer Jezus, geroepen tot de heilige strijd. En we bidden van u, vervul ons met uw geest, opdat we vanmorgen niet alleen vanuit de rust leven, maar ook vanuit die rust strijden, de goede strijd des geloofs. Om niet alleen hoorder, maar ook dader te zijn. En o God, in dit alles zijn we dringend verlegen om uw Heilige Geest. In het verkondigen van uw woord, in het horen van uw woord, in het geloven van uw woord en in het dader zijn van uw woord. Maar u hebt toch beloofd dat waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, dat u in het midden wil zijn. Kom dan, o God. Geef de duivel geen plaats. Maar verbind onze harten aan uw vaderhart. Dat bidden we uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen samen het woord van God en lezen uit Matteüs 7 en Jacobus 1. Matteüs 7, vanaf vers 24. Jongens en meisjes, daar gaat het volgende week over als we de vakantie Bijbelweek afsluiten. De wijze en de dwaze bouwer. Daar zeg ik vanmorgen niet zo heel veel over, dat bewaar ik vooral voor volgende week. Maar luister maar mee. Dan weet je vast waar het volgende week over zal gaan en lukt het misschien ook je nog dat extra goed te begrijpen. En gemeente, om het gedeelte dat de Heer Jezus ons hier voorthoudt goed te begrijpen, openen we vanmorgen ter voorbereiding op de vakantie Bijbelweek ook Jacobus 1. Omdat het daar ook gaat over het horen en het doen. Dat staat daarboven in mijn Bijbel vanaf vers 19. Horen en doen. Matteüs 7 vanaf vers 24 horen we samen het woord van God. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op een rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft. De slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis en het stortte in. en zijn val was groot. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Jacobus 1 vanaf vers 19. Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord dat uw zielen zalig kan maken. En wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt. Want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Tot zover de lezing van het woord van God. In de verkondiging concentreren we ons op vers 22 uit Jacobus 1. En wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. Boven de preek heb ik geschreven: geloofsgehoorzaamheid voor de spiegel. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we samen zingen. Psalm 141, vers 3 en vers 4. Een gebed dat we mogen leven zoals Jacobus ons zojuist heeft voorgehouden. Psalm 141, vers 3: zet Heer een wacht voor mijn lippen. Het gaat over wat er uitkomt. En vers 4 over wat er in ons hart leeft. Neig nooit mijn hart tot kwade zaken. Psalm 141, vers 3 en 4 zingen we ter voorbereiding op de verkondiging. En wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. Geloofsgehoorzaamheid voor de spiegel. Gemeente, ons amen op de verkondiging is een ootmoedig gebed. Psalm 139, vers 14. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Beproef me en leid me op de eeuwige weg. Psalm 139, vers 14. Gemeente, zijn val was groot. Over de eerste zin van mijn preek denk ik altijd wat langer na, net als over de laatste zin, want dat zijn woorden die misschien zomaar wat langer blijven hangen. Zijn val was groot. De volmaakte prediker, onze Heer Jezus Christus, die kiest ervoor om dit de laatste vier woorden van zijn preek te laten zijn. En dan wordt het muisstil. En lezen we in Matthäus 7, vers 28, de menigte stond versteld. Wat maakt dat de Heer Jezus deze gelijkenis vertelde? En wat maakt dat hij met deze vier woorden die gelijkenis afsluit? Wil hij benadrukken dat er twee wegen en daarmee ook twee uitkomsten zijn? Wil hij aansporen tot zelfonderzoek? De vraag of we wijs zijn of dwaas zijn. Wil hij de vraag aan de orde hebben of we op weg zijn naar het verderf of naar het leven? Nou ja, hij gebruikt deze woorden even hiervoor wel in vers 13 en 14 van Matthäus 7. Ik hoor er vooral een aansporing in. Jongens en meisjes, als ik zeg, die trap is gevaarlijk, dan bedoel ik natuurlijk, doe voorzichtig op die trap. Zorg dat het er niet vanaf valt. En jongeren, ik haal het thuis nog wel eens aan, als je dan in de media leest van een jongere die verongelukt is in het verkeer en te veel alcohol op had, dat je dat thuis onder het eten even aanhaalt. En daar zit natuurlijk ook liefde voor je kinderen in, hè? Kijk uit dat je nooit met drank op achter het stuur gaat. De kater komt later. Een aansporing dus eigenlijk door woorden. Zijn val was groot. Maar ja, tegen wie zegt de Heer Jezus dat dan? En waar doelt hij op? Nou, hij zegt het tegen iedereen. In Matthäus 7, vers 22 zei hij, velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hen openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij. U die de wetteloosheid werkt. En waarom zegt de Heer Jezus dat dan? Welke aansporing krijgen wij vanmorgen allemaal mee? Nou, er zijn heel wat uitleggers die een verbinding leggen tussen deze gelijkenis en dat wat Jacobus in zijn brief uitwerkt. En dat heeft iets van dezelfde geladenheid, van dezelfde heilige ernst. Want daar sluit ons tekstvers mee af. Je kunt jezelf bedriegen. Dat is heftig. Daarmee staat de aansporing van de Heer Jezus en de aansporing van Jacobus op scherp. kun je met die aansporingen, met die scherpte, kun je naar twee kanten uitglijden. Ik kom ze allebei wel tegen in onze gemeente, dus ik geef er maar even woorden aan. Je kunt daar je oren voor dicht stoppen. Dat je van deze teksten niet horen wil en er niet over na wil denken. Geloven moet fijn zijn. En zo'n zelfonderzoek, zo'n aansporing, daar word ik alleen maar onrustig van. God is liefde, dus hij maakt het met iedereen wel goed. Maar gemeente, als je zo denkt, dan ken je het evangelie nog niet. En misschien ken je God zelfs nog wel niet. Maar je kunt ook aan de andere kant uitglijden. Zijn val is groot. Zie je nou wel? Je kunt het echt niet zomaar zeker weten. En zomaar zeggen dat je een kind van God bent, nou, dat gaat zomaar niet. Je kunt jezelf kennelijk bedriegen. Er is zelfs een aangrijpende uitdrukking gegroeid. Die ik ook in onze gemeente wel eens een enkele keer tegenkom. Dat dominees zeggen, je kunt met een ingebeelde Jezus naar de hel gaan. Kan dat? Nou, dat de hemel gesloten blijft, dat kan dus, hè? Dat hebben we net gehoord uit de mond van de Heer Jezus. Tegenover dat kom in, gij gezegende van mijn Vader, staat dat zijn val was groot. Maar ik haast me vanmorgen ook om te zeggen, met de Heer Jezus kun je jezelf nooit bedriegen. Wie zijn zaligheid buiten zichzelf in de Heer Jezus zoekt, die komt nooit bedrogen uit. Dan kun je je niets inbeelden. En dan durf ik het vanmorgen ook wel zo te zeggen, gemeente, een ingebeelde Jezus bestaat niet. Omdat hij realiteit is. Ik ben toch ook niet met een oningebeelde vrouw getrouwd. Ze is realiteit. En de Heer Jezus is realiteit. Jongeren, voor een ieder die gelooft, werkelijkheid. En met hem kom je nooit bedrogen uit. Hij is de gekruisigde en de opgestane. Dat doet niets af van de aansporing die we vanmorgen meekrijgen. Waar het volgende week over gaat, dat huis op die rots en dat huis op het zand. Nou, beste medewerkers van de vakantie Bijbelweek, gaat dit jaar wat anders dan we gewend zijn. Maar toch, we mogen er voor onze kinderen zijn. De kinderen van onze gemeente en de kinderen van het hele dorp en de hele omgeving. Wat is nou in kindertaal waar het hier bij die twee bouwers over gaat? Dat is mooi om ter voorbereiding over na te denken. Wat maakt nu het verschil tussen die twee bouwers? Iemand zegt, nou, die ene geloofde in de Heer Jezus en die andere niet, die dacht zichzelf wel te redden. Nou, jongens en meisjes, dat is zo. Dat is waar. Als je in de Heer Jezus gelooft, dat hij voor jouw zonde aan het kruis is gestorven, dan heb je het eeuwige leven. Dan ben je gered. Dan ben je een wijs mens. Want dan bouw je aan een levenshuis. Dat zijn vakantieweken en dan denken we daar zo wat over na. Waar leef ik nou eigenlijk voor? Als je nog in het arbeidsproces staat, werk ik nou om vakantie te kunnen houden? Of hou ik nou vakantie om weer te kunnen werken? En wat als je daar buiten staat, als je die tijd door ziekte of door leeftijd achter de rug hebt? Waar leef ik eigenlijk voor? Aan wat voor een levenshuis bouw ik nou eigenlijk? En dan is de spits van dit gedeelte eigenlijk toch nog net iets anders dan de vraag of je in de Heer Jezus gelooft, ja of nee. Natuurlijk, daar gaat het om. Maar de vraag is aan de orde, hebben we een levend geloof of hebben we een dood geloof? Of nog anders gezegd, de Heer Jezus spoort in dit gedeelte aan om niet alleen te horen en niet alleen te geloven, maar ook te doen. Want een echt geloof, een levend geloof, kan niet zonder daden. En daar bezien we onszelf vanmorgen op. Want als je zegt te geloven, maar je luistert niet en je doet niet, ja, misschien is je geloof dan wel dood. En bedrieg je jezelf, zegt Jacobus. En dan brengt hij het beeld van de spiegel in. Jongens en meisjes, in die tijd waren nog niet de spiegels die wij in de badkamer hebben hangen, die waren er nog niet. Mensen spiegelden zich in andere dingen. In het water kun je jezelf wat spiegelen, maar ook wel in koper of zilver. En dat spiegel, ja, waarom staan we eigenlijk voor de spiegel? Nou, dat weten onze jongeren wel. Je staat voor de spiegel omdat je wil zien of je anderen zo wel onder ogen kunt komen. Misschien staan we ook wel voor de spiegel om te zien of we er goed genoeg uitzien. Of dat het niet goed met ons gaat, dat tijd is om naar de dokter te gaan. Nou zegt Jacobus, kom eens voor de spiegel staan. Kun je God zo onder ogen komen? Zoals je bent, zoals je spreekt, zoals je handelt. En kun je je naaste zo onder ogen komen? Ben je voor God en je naaste wie je moet zijn? Of is de bekering nodig, heiliging in je leven? En eigenlijk, iedere zondag als de wet opengaat, dan wordt ons de spiegel voorgehouden. En iedere keer als het woord verkondigd wordt, dan wordt ons een spiegel voorgehouden. Dat is wel goed trouwens om thuis ook vast te houden. Ik heb de afgelopen zondagen hier meegemaakt, de diensten. En dan zit je op de bank en dan kijk je naar zo'n scherm. Bijna alsof je naar een tv-programma kijkt, hè? Maar hou wel vast. En het is fijn, hè, dat er beeld en geluid is. Maar hou wel vast. Je zit niet om iets te consumeren. Nee, je wordt voor de levende God geplaatst. Of nou thuis op de bank is of hier. En een kerkdienst is geen entertainment, maar is een spiegel. En de preek is niet om iets van te vinden. Dat mag natuurlijk ook, u mag er van alles van vinden. Maar wat doen we ermee? En daar zet er Jezus een streep onder dat doen. Dat je niet alleen zegt te geloven, maar dat je er ook naar en uit leeft. Je kunt geen ingebeelde Jezus hebben, dat heb ik net verteld. Maar je kunt wel een ingebeeld geloof hebben. Dat je zegt te geloven, maar dat het totaal zonder inhoud is. In de wereld om ons heen weten ze dat nog veel beter dan wij. Want dan zeggen ze zondags vroom in de kerk, maar door de week? Nou, dat is een ingebeeld geloof. Een inhoudsloos geloof. En jongens en meisjes, als papa tegen je zegt op het strand voordat je de zee ingaat, heb je me gehoord? Maar wil hij zo graag dat je naar hem luistert. Hij is zo vol liefde voor je. Hij wil je niet kwijt. Nou, dat is wat Heere God vanmorgen doet. Hij stelt ons voor zijn spiegel, omdat hij ons bij zich wil hebben. En ik neem u mee voor die spiegel. En in Jacobus, die Jacobusbrief, komen heel veel concrete dingen naar voren. Ik licht er zo een paar uit om met u mee te geven de week in. Maar eerst nog even dit, dat is wel van belang. Als u meekijkt in vers 25. Als Jacobus ons voor die spiegel nodigt, dan zegt hij echter, die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal zalig zijn in wat hij doet. Jacobus brengt een heel onverwacht woordje in, het woordje vrijheid. Dat is wel heel opvallend als we voor de spiegel geplaatst worden en het gaat over de vraag wat we doen in ons leven. Of we niet alleen hoorden, maar ook dader zijn. Dan blijft dit woordje vrijheid wel heel belangrijk. Dat is goed om te beseffen, want iedere blik in de spiegel van Gods wet, iedere blik in de spiegel van jezelf, en je denkt aan je zonden, aan je tekorten, aan je fouten, wanneer je de Heer en anderen tekort deed, dan zouden je schouders naar beneden zakken. Ik kom er nooit. En als je jezelf dan ook nog kunt bedriegen, kennelijk, nou. En dan zegt Jacobus ineens, de wet van de vrijheid. En wij maken daar wel eens een verkeerde tegenstelling van. Hè? Dan krijg je discussies in de gemeente en dan zegt de een, ja, wij zijn vrij van de wet. En de ander zegt, nee, wij moeten de wet wel houden. Nou, daar kun je avonden mee vullen. Maar laten we ons even op dit woordje concentreren. De wet van de vrijheid. En ik denk dat Paulus dat in Galaten 5 heel helder uitlegt. Dan zegt hij in vers 13, want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Maar dien elkaar door de liefde. Kijk, dat is nou echte vrijheid. Als je elkaar dient in de liefde, dan doe je dat niet omdat het moet, maar dan doe je dat omdat je dat wil. Omdat er liefde is. En dan zie ik in gedachten voor die spiegel even een bruidje staan. Ze staat zich mooi te maken. Want ze wil er zo mooi mogelijk uitzien. Voor haar bruidegom. Dat doet ze niet omdat het moet, maar dat doet ze omdat ze het wil. Ze is kritisch op haar uiterlijk, omdat ze wil stralen voor haar bruidegom. Nou, die spiegel krijgen we vanmorgen voor. Willen we stralen? Niet tot eigen eer. Zijn we wijs? Niet tot ons eigen voordeel, maar tot eer van onze God. De wet van de vrijheid. En in die volmaakte liefde is geen vrees. Bestaat er geen ingebeelde Jezus. Maar is Hij onze liefste, onze realiteit. En dan wil je niet anders dan naast hoorder ook dader zijn. En dan laat je je meenemen vanmorgen voor de spiegel. En dan neem ik u mee naar langs vier dingen vanuit deze Jacobusbrief. En de eerste is voor de spiegel: wie gelooft, luistert goed. Vers 19. Vers 19 is bijna een poëtische zin. Misschien heeft Jacobus hem wel ontleend aan een spreuk die in die tijd gebezigd werd. Zo dan, mijn geliefde broeders. Ieder mens moest haastig zijn om te horen, maar traag zijn om te spreken en traag tot toorn. Dat Griekse woordje wat hier staat, haastig, dat staat maar één keer in de Bijbel. Het is best een beetje moeilijk om dat heel goed te vertalen. Want haastig zijn om te horen, dat, ja, voor ons betekent dat haast zoiets van, ja, maar dan luister je niet echt goed. Je moet wel even de tijd nemen om goed te luisteren. En op een preek moet je echt concentreren. Daar moet je voor gaan zitten, omdat je wil horen wat God tot je te zeggen heeft. Het is heel moeilijk om het anders te vertalen, maar als je iets anders zou zeggen, dan moet je voor het woordje afwachtend kiezen. Afwachtend horen, vol verwachting horen, geloofsgehoorzaamheid. Haastig horen, ingespannen, geconcentreerd. Dan is de vraag natuurlijk, wat bedoelt Jacobus, naar wie moet je dan luisteren? Gaat dat om naar God luisteren of naar de mensen? Nou, er is voor allebei wat te zeggen. Ik werk ze allebei ook maar even uit. Vanuit het voorgaande, vers 18, zou je de conclusie kunnen trekken dat Jacobus hier doelt op het horen naar God. Maar na vers 19 gaat het juist weer wat meer over andere mensen naar elkaar luisteren. Eerst dat luisteren naar God. Het woord van de waarheid, zei Jacobus in vers 18. Ik wil dat onderstrepen, juist ook in onze gemeente, als een belangrijk punt. Calvijn zegt, als er gepreekt wordt, opent God zijn heilige mond. Het past ons dan te luisteren en God niet ontijdig in de rede te vallen. Je mag van een preek wat vinden en het is goed om er onder de koffie over door te praten. Maar laat dit niet verloren gaan. Dat we horen op het moment dat God zijn heilige mond opent. En dat we hem dan niet zomaar in de rede vallen. Maar dat we ons laten gezeggen. Met de hand op de mond. Jongens en meisjes, denk maar aan Samuel. Wat moest hij van Eli zeggen toen hij de stem van God hoorde? Spreek, Heere, want uw dienaar luistert. God opent zijn heilige mond. En we horen. Ook als de vinger bij de zere plek wordt gelegd in ons leven. Ook als dat woord ons veroordeelt tot in diepst van ons bestaan. Ook als dat woord onze zonde ter sprake brengt. Dan leggen we de hand op de mond. En we laten ons gezeggen. Jongen, ik ben er nog nooit iemand tegengekomen die daar spijt van heeft gekregen. Om zich door God te laten gezeggen in het leven. En dan weet ik, dan is een preek lastig, want een preek is éénrichtingsverkeer. Ja, ik doe zo, maar ik moet eigenlijk zo doen. God spreekt, wij zijn stil. Zijn we niet gewend? Want lang luisteren, dat vraagt concentratie van ons, zeker thuis. En we groeien op in een tijd dat je altijd tegenspreekt en meteen je vragen stelt. En God spreekt. En laat dat maar haak staan op onze tijd. We horen naar wat God aan de orde stelt. Maar Jacobus heeft denk ik ook bedoeld het luisteren naar anderen. Als je dader wil zijn van het woord, dan heb je een luisterend oor voor de mensen om je heen. Omdat je weet, God in de hemel heeft die ander geschapen. Die ander is een schepsel van hem. Die heeft hij in liefde geborduurd, geweven in de moederschoot. En omdat God zijn schepping, zijn schepselen lief heeft, treed ik ook de ander in liefde tegemoet. En dan luister je naar de ander. En andersom weet je hoe fijn het is als er mensen zijn die echt naar jou luisteren. Juist als je het moeilijk hebt in je leven, dat je een vriend hebt of vriendin, een man of een vrouw, een broer of een zus, die echt naar je luistert. Traag om te horen, niet meteen een woordje klaar heeft, maar oren open. Wat een zegen als je zulke mensen om je heen hebt. En wat een zegen als je zo'n mens voor een ander mag zijn. Wat een zegen als je zo straks het winterwerk weer ingaat. Wat een zegen als je zo in de vakantie Bijbelweek meewerkt. Om een luisterend oor te zijn naar onze kinderen. Luisteren naar God. Luisteren naar elkaar. Dan ben je een dader van het woord. In het verlengde daarvan, aan het einde van vers 19, de tweede die ik voor de spiegel naar voren wil halen, waarin onze geloofsgehoorzaamheid gevraagd wordt. Wie gelooft, is niet snel boos. Einde van vers 19. Eigenlijk zou dat verplicht als een pop-up scherm op Facebook moeten komen en op Twitter op het moment dat iemand een reactie schrijft. Want wat wordt er een venijn en een boosheid en een hatelijkheid over mensen uitgestort, over onze overheid, over mensen in de publieke functies. We schijnen als Nederlander een soort recht te hebben om boos te zijn en onze gal te spugen. En je schrikt ervan wat voor woorden er gebruikt worden. En hoe mensen de grond in getrapt worden. Omdat we het recht hebben om boos te zijn. Wie gelooft, die leert om traag te zijn. Jongens en meisjes, jongeren. Heel simpel, voordat je boos wordt. Eerst is tot 10 tellen. En onder het tellen nadenken. Ben ik wel terecht boos? Of ligt het ook aan mezelf? Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Maar laten we als christen het voorbeeld geven. Hoe we ook online, met elkaar omgaan. Zonder schelden, zonder bedreigen, zonder vloeken en zonder tieren. En dan kom ik bij het derde, vers 26. Wie gelooft, let op zijn woorden. Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. Weet je, die bruid voor de spiegel, die wil mooi zijn voor haar bruidegom. Die wil niets wat daartussenin staat. Bedrieg je niet. Dader van het woord zijn, dat gaat niet samen met ruzie maken en met roddelen. En als onze kinderen op het schoolplein zeggen, ja, maar hij begon. Hebben ze dat van ons geleerd, gemeente? Hebben ze dat van ons geleerd? Je tong in toom houden. Hoe praten wij over onze baas? Over onze collega? Over onze schoondochter? Over... Als daar niet de liefde in zit, dan ben je een schallend cymbaal. En hoe kunnen we nu kinderen en jongeren werven voor de dienst aan Koning Jezus, als in onze harten de liefde ontbreekt? Laat dat bovenaan staan. Nou ja, dan zouden we het zo haast nog een keer moeten zingen, hè? Als gemeente. Zet Heer een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond. Het vierde voor de spiegel. Wie gelooft, is barmhartig. Ik hoorde gisteren dat er een nieuw Nederlands woord is uitgevonden. Warmhartig. Dat je met een warm hart naar anderen omziet. Ik weet niet of er eigenlijk wel echt verschil is met barmhartig. Want dat is dat je gericht bent in liefde op de ander. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader, vers 27, is dit. Wat komt er dan? Twee keer naar de kerk? Dat is belangrijk. Bidden, Bijbel lezen? Belangrijk. Maar dat is nog steeds alleen maar horen. Is dit. Wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking. En zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Gelooft u? Ja, ik ga naar de kerk. En ik bid. Heel belangrijk. De zuiver en onbevlekte godsdienst is. staat er ook nog voor God en de Vader. Dat is een wat wonderlijke uitdrukking. Wij zouden zeggen voor God de Vader. Misschien is het zo dat die uitdrukking in die tijd iets had van in de ogen van God. In de ogen van God de Vader. Daarom dat woordje en ertussen staat. En het is wel heel opvallend welke woorden dat Jacobus hier gebruikt. Hij zegt de zuivere en onbevlekte godsdienst. Dat waren eigenlijk twee woordjes uit de offerdienst. Uit de tempeldienst. De bediening der verzoening. En dat hebben we nodig. Maar wat is nu die zuivere en onbevlekte godsdienst? Nou, dat wisten de priester en de leviet wel. De dienst in de tempel natuurlijk. En ze liepen zo hard ze konden. Met een grote boog om de ellende van een ander heen. Dat was hun zuivere en onbevlekte godsdienst, dachten ze. Nee, dan die Samaritaan. De zuivere en onbevlekte godsdienst. Wezen en weduwe bezoeken. In liefde naar de ander omzien. Daarom zei Bonhoeffer ooit, toen hij de gestalte van een christen schetste, dat is bidden, wachten, verwachten en het goede doen. Er in liefde voor anderen zijn. Nee, dat is geen plat evangelie zo van ik geef ieder het zijn en dan komt het wel goed. Nee, er staat nog wat achter. Bewaar je onbesmet van deze wereld. Want deze wereld ligt in het boze. En de wereld gaat voorbij en naar begeerlijkheid. En daar staat er in het Grieks staat het woordje kosmos. Aan deze kosmos komt een einde. Want deze wereld is vol zonde en ongerechtigheid. In deze wereld lijdt juist de weduwe en de wees, het kwetsbare, het ongeboren leven, de armen. Amper nog plaats voor mensen met een beperking. Een samenleving die verhardt en verkilt. Gaat allemaal voorbij. Jongen, het enige wat staande houdt, dat is de liefde van Christus. Zoals Johannes zegt, en de wereld gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Aan wat voor levenshuis bouw je? Als dat gaat over de dingen van deze wereld en je eigen genot en plezier. Zijn val was groot. Wees vanmorgen een dader van het woord. En geef ruim baan aan de liefde. Aan de liefde in de wet van de vrijheid. Aan zelfopofferende liefde in navolging van de Heer Jezus. Want die liefde die blijft tot in eeuwigheid. En dan is dat horen en dat doen. Dan is geloof en doen met elkaar verstrengeld. Omdat je zelf verstrengeld bent met de Heer Jezus. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. O God, beproef me en doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Amen. Laten we samen danken, bidden en voorbeden doen. Heere onze God, u danken we dat u uw heilige mond hebt geopend en dat wij mochten horen en dat het door uw geest zo mag zijn dat we ook geloven. Ja, dat we ook doen. We stonden voor de spiegel, maar Heere, u kent ons nog veel beter. U kent ons van binnen en van buiten. U doorgrondt ons. En we bidden van u. Als er bij ons een schadelijke weg is, leid ons op de eeuwige weg. U weet hoe verschillend het bij ons kan zijn. Misschien, Heere, laten we uw woorden aan ons voorbij gaan tot hiertoe. Wilden we er niet aan. Maar wilt u door de kracht van uw Heilige Geest dat ombuigen in onze harten, als dat toch zo is. Zodat we niets anders meer willen dan de Heer Jezus volgen. In geloof en bekering. Misschien, Heere, werden we geraakt door de woorden over een ingebeelde Jezus. Omdat we het voor onszelf niet durven geloven een kind van God te zijn. Gered door het offer van uw Zoon. Heere, wilt u dat wegnemen, die geloofsonzekerheid? Wilt u die twijfel wegnemen? Geef ons het volle vertrouwen op het offeren van de Heer Jezus Christus en zijn opstanding realiteit, werkelijkheid. Ontferm u over ons, Heere, als we voor de spiegel onze zonde hebben gezien waarvoor bekering nodig is. Geef ons levensheiliging. Geef dat we ook in deze week die voor ons ligt, voor de spiegel die liefde mogen beoefenen. Niet als dwang, maar in vrijheid. En niet omdat het moet, maar omdat we het willen uit liefde. Geef dat dat ons drijven mag als we ons inzetten voor de vakantie Bijbelweek. Of als we ons op de achtergrond alweer voorbereiden voor het winterwerk. Geef dat dat onze drijfveer is als we weduwe en wezen bezoeken. Als we proberen goed te doen aan mensen om ons heen. Niet om daarmee iets te zijn of te hebben of te verdienen. Maar omdat uw liefde ons drijft en dringt. Geef, Heere, dat zo uw koninkrijk mag komen in het midden van onze gemeente, dat we zo vorm geven aan uw komende rijk. Bewaar ons voor besmetting met deze wereld, met het denkpatroon van deze wereld waar zonde, boosheid, egoïsme, liefdeloosheid wel hand over hand toe lijken te nemen. En o God, zo'n hart hebben we van nature ook allemaal. Wat hebben we uw genade en uw geest nodig? Geef ons een lichtend licht te zijn, juist in de vakantie Bijbelweek, in deze donkere wereld. Bouw uw koninkrijk, in ons land en daarbuiten. Wees bij onze vervolgde broeders en zusters. Zegen uw volk Israël. Maak uw huis vol. We bidden, Heere, voor elkaar, in verdriet en in pijn. Voor hen die in de afgelopen week mevrouw Joke van der Haar moesten begraven. Ontferm u over zus en nicht en verdere familie. En we bidden voor een ieder die rouw draagt. Kort of lang geleden, een schrijnende wond. Vertroost u in uw genade. Heere, wilt u onze zieken gedenken? Dank u dat meneer Verwijs weer thuis mocht komen, dat de ingreep goed mocht gaan. Wees hem samen met zijn vrouw goed en daarbij. In die intensieve weken die achter hen liggen, wilt u een goed herstel geven en geborgenheid in u. Dank u dat mevrouw van Hemert weer thuis mocht komen. Dat het wat mee mag lijken te vallen. Maakt u het goed met haar en met allen die haar lief zijn. En zo dragen we elkaar aan u op. Ook als er verborgen moeite en verdriet is. O God, zegen ons en wees ons nabij. Geef ons een goede zondag. Een verlangen om vanavond uw heilige mond weer te horen. En om vanuit uw liefde de week in te gaan. Gezegend en tot een zegen. Dat bidden we om Jezus wil. Amen. Gemeente, in het verlangen dat hopelijk vanuit de verkondiging aangewakkerd is door de werking van de geest, zingen we Psalm 26, vers 3. Uw goede tierenheid, die zich alom verspreidt, is te alle tijd voor mij gezicht. Dat geloven we en zo willen we ook dader zijn. Ik hou oprecht van handel, daar ik in uw waarheid wandel, mijn schreden naar uw wet gericht. U mag het zingen vanuit volledig geloofsvertrouwen en u mag het zingen in het ootmoedig gebed om de Heilige Geest, dat dit praktijk in ons hart en leven mag zijn. Psalm 26, vers 3. Gaat u heen in vrede onder de zegenende handen van de Heer onze God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.